Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. En maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid. Altoos dezelfde wezen. 103, 8 en 9.
Thank you.
Heere spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 95 vers 4, want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 13, de versen 10 tot 23. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 95 vers 4 en we lezen Matteüs 13 vers 10 tot 23.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En de discipelen komende, tot hem komende, zeiden tot hem: Waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En hij, antwoordende, zeide tot hen: omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. Want wie heeft, die zal gegeven worden en hij zal overvloediglijk hebben. Maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden ook wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen, nog ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt: met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden, en ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij te enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. Doch uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. Voorwaar zeg ik u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet, en hebben ze niet gezien, en te horen de dingen die gij hoort, en hebben ze niet gehoord. Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord Gods hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort, en de zorgvuldigheid van deze wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord, en het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt. De een 100, de ander 60 en de ander 30-voud.
Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmorgen mag bedienen vindt u in het gedeelte dat voorafgaat aan het gelezen schriftgedeelte, Matthäus 13, waarvan we de vorige keer luisterden naar de versen 3 en 4 en nu de versen 5 tot en met 8. Matthäus 13, vers 5 tot 8. Daar luidt Gods woord onze tekst voor vanmorgen al dus. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen, en de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het 100, het ander 60, het ander 30-voud. We willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Voorbeden betreft aan de gemeente wordt meegedeeld dat in de afgelopen week in de prille leeftijd van 3 maanden is overleden Jan Kramer, Zeeasterstraat 13. Vrijdag hebben we hem vanuit dit kerkgebouw begraven. We willen vanmorgen in het bijzonder zijn vader en moeder, broer en zusje en de verdere familie opdragen in ons gebed. Wat de zieken betreft, in het Sophia ziekenhuis in Zwolle ligt nog Petra Nentjes van de Noord 90, maar zoals het nu lijkt hoopt hij deze week thuis te mogen komen. In het ziekenhuis in Emmeloord moet morgen voor een operatie worden opgenomen broeder C. Kaptein van de Leikant 27, terwijl uit het ziekenhuis thuis mocht komen broeder K. Kramer van de Akkers 58 met goede berichten. Samen mogen we danken tenslotte voor de geboorte van een gezond kind in het gezin van Piet en Hiltje, jongman van de Berg, Slenk 10. Wij willen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Wanneer we op een zondagmorgen als deze samenkomen als gemeente rondom uw woord, Heren, dan ervaren we sterker dan ooit dat wij geschapen zijn om te leven, maar dat we geboren worden om te sterven. Dat is de grote tegenstelling tussen uw scheppingswerk en de verwoestende kracht van de zonde die wij over ons heen hebben geroepen. Geschapen om te leven. En wat is de dood daarom een vijand? En wat blijft het graf daardoor iets afschuwelijks houden voor ons? En geboren om te sterven. De weg van alle vlees, vroeg of laat. Wat zijn we als gemeente opgeschrikt, Heren? En wat hebben we in deze week daadwerkelijk of met onze gedachten en in elk geval in onze gebeden gestaan rondom Leen en Marie Kramer met hun kinderen, hun ouders en familie. Toen de nieuwe werkweek nog maar net begonnen was, kwam daar volkomen onverwacht het einde aan het leven van hun kind. Een van de jongsten van de 2300 die wij tellen. En als we vanmorgen samenkomen, Heren, dan willen we in het midden van de gemeente als het ware een muur van gebed om hen heen bouwen. En hen bidden dragen voor uw aangezicht. Om u te vragen om troost in die lege plaats die er zo onverwacht kwam in hun jonge gezin. Om u te vragen om de kracht van uw geest. Om u te vragen om het blijvende zicht op de trouw van uw verbond, waarover we deze week samen mochten spreken en waarin uw woord ons mocht onderwijzen en waarvoor uw Heilige Geest onze harten opent. Dat we samen mogen geloven. U gaf, u nam ook weer. U gaf aan ons. U nam op uw tijd tot u terug. En wij bidden u, Heren, laat in de komende tijd, wanneer de werkelijkheid van die lege plaats in hun gezin steeds sterker zal gaan ervaren worden, ook steeds meer zicht mogen komen op u die voor eeuwig uw verbond gedenkt. En op de doorboorde handen van de goede herder, die in die handen de lammeren vergadert, om ze te dragen in zijn schoot, en die daarmee garandeert dat hij die in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, juist over die kleintjes van de kudde zijn bijzondere zorg uitbreidt, er zijn bijzondere aandacht aan geeft, zodat ze tot in alle eeuwigheid niet één ogenblik aan zijn oog ontglippen. Nog afgelopen maandag, nog afgelopen vrijdag, nog vandaag, nog op de dag dat hij komen zal en dat de graven zullen geopend worden, voor eeuwig in zijn armen. Daarin alleen ligt troost, Heren. Daardoor alleen kunnen we immers maar verder gaan.
O werk en versterk dat geloof ook bij de voordeur, in de harten van die bedroefde ouders. Geef ons allemaal dat we de roepstem mogen verstaan, Heren, die juist uit zo'n sterven tot ons komt. Want er zitten vanmorgen gelukkig ook kleine kinderen in de kerk, wat een zegen dat ze meegenomen worden. Maar allemaal zoals we hier zitten, moeten we vanmorgen zeggen dat u in ons leven uw langmoedigheid al groot hebt gemaakt. U bent ons allemaal voorbij gegaan, Heren, toen u een van de allerjongsten uit ons midden wegnam. Laat daar vanmorgen een indruk van mogen zijn. En laat dat vanmorgen oud en jong, klein en groot doen verstaan dat het niet vanzelfsprekend is. Dat we hier op de akker zijn waar het zaad van het evangelie wordt gezaaid. Dat het een voorrecht is als we hier jong mogen komen. Dat het een voorrecht is ook als we oud geworden hier nog mogen zitten. Spreek tot een ieder van ons, Heren. Niet omdat we dat verdiend hebben. Want als er één ding ook duidelijk wordt vanmorgen, dan is het dat. Maar omdat u ook in dat opzicht de getrouwe bent. Omdat u zorgt voor uw eigen werk. Omdat u, Heere Jezus, het beloofd hebt dat u een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, vergadert uit de kring van zuigelingen en kleine kinderen, van volwassenen en oude mensen, omdat u ze vergadert uit alle geslacht en taal en volk en natie om te staan voor de troon van u en van het Lam en straks te zingen. Het stemmen van jongeren en van ouderen die zich mengen in dat ene koor. De lof van u, Heere Jezus Christus, die begraven werd in de moederschoot. Begraven in de kribbe van Bethlehem. Begraven in het graf in Jozefs hof. Opdat er dwars door onze dood en dwars door ons graf heen uitzicht zou zijn op u. Die vanaf het allereerste begin voor uw volk het leven hebt overgedaan. Zodat er ook voor de jongste hoop mag zijn. En voor de oudste mag gelden. Hij is nog langmoedig over u. Niet willende dat sommigen verloren gaan. We bidden u, Heere, geef dat we daartoe vanmorgen echt mogen luisteren. We danken er u hartelijk voor dat de temperaturen weer wat beter zijn geworden. En dat dit kerkgebouw toch wat meer verwarmd kan worden. Och, u geeft ons in dat opzicht zoveel, Heren, wat anderen moeten missen. Geef ons daar ook maar oog voor. En een ootmoedig verwonderd hart dat in de erkenning van de rechteloosheid uw weldaden opmerkt. Ze telt en niet vergeet. Wil door de kracht van de Heilige Geest vanmorgen komen en uw dienstknecht aangorden, opdat hij met vrijmoedigheid het evangelie mag verkondigen, Heren, met een stem die u sterkt en met krachten die u verleent en geleid door de Heilige Geest, opdat hij echt onderscheiden mag en het zaad van het evangelie in zijn gang over de akker mag aanwijzen, zodat het duidelijk wordt voor een ieder van ons, waar hij staat en hoe het met hem is. Zegen ons allen in het luisteren. Zegen dat deel van de gemeente dat met ons niet kan samenkomen. Daar zijn er die door de weersomstandigheden aan huis zijn gebonden. Daar zijn er die door lichamelijke omstandigheden niet kunnen. U kent ze allen, Heren, zoek ze op en gedenk ze. We bidden dat ook vanmorgen bijzonder voor Petra Nijntjes. We danken er u voor dat het erop lijkt dat ze deze week naar huis zal mogen. Al betekent het dat ze nog wel veel geduld zal moeten hebben. Maar ook dat is toch al een gebedsverhoring, Heren. Als u haar terugbrengt in de kring van het gezin. Wat een rust is dat voor vader en moeder. Wat een rust voor haar met al het heimwee dat ze soms heeft. Och, zegen haar ook verder naar de trouw van uw verbond. Kon het zijn met volledige genezing. We mogen dat toch van u vragen.
Wilt u met onze broeder kaptein meegaan als hij morgen naar het ziekenhuis moet voor een operatie? Laat deze dag ook in bijzondere zin een dag van voorbereiding voor hem mogen wezen, opdat hij in vertrouwen zich aan u mag overgeven en verstaan mag het onderwijs dat u in deze weg geeft. Neem onze dank aan, heren, voor het feit dat broeder Kramer weer thuis mocht komen, dat er niets verontrustends werd gevonden. En geef onze broeder, als er nu nog een periode van rust volgt, dat hij weer nieuwe krachten ontvangt om zijn plaats en zijn taak in te nemen en weer op zich te nemen, in dienst van u en in dienst van onze samenleving. Gedenk hem met zijn vrouw in deze week van rust, met uw trouwe gunst. We danken er u voor dat ook in de afgelopen week weer een nieuw leven geboren mocht worden. Daarin mogen we toch zien, heren, dat u nog voortgaat de gemeente te bouwen. U gaf aan Piet en Hiltje jongman opnieuw de vreugde van het ouderschap. We bidden van u, geef dat ze naar de trouw van uw verbond dat kind mogen leren verwijzen, door zelf te leren uit die verbondstrouw van u te leven. En laat dat het geheim mogen zijn van hun opvoeding en mogen worden al heel vroeg van het leven van dit kind. Wij leggen zo alles aan u voor, heren. De hele gemeente, ook dat deel dat in de Maranatha-kerk vergadert en hen die onverwacht geroepen wordt om onze gemeente te dienen, wil hem ook tot een zegen stellen en dominee Velema weer beter maken. Zegen al uw dienstknechten die door ziekte verhinderd zijn hun arbeid te verrichten. Laat uw oog uw ganse kerk mogen zien vandaag, waar ge die ook vergadert, en in het bijzonder in barre omstandigheden uw kracht en troost doen kennen. Wees met alle rouwdragenden, met weduwen en weduwnaren. Laat uw oog mogen rusten op hen die gebogen gaan door zorg, door moeite en door verdriet. En laat in dankbaarheid het hart worden opgeheven tot u. Wij komen voor uw aangezicht, heren, u dankend voor uw bewaring die u verder gaf, ook op zee deze week. U biddend om uw nabijheid, nu hier in deze dienst, hoor ons en gedenk ons, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 119, vers 84, Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. 119, vers 84, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, hebben wij ons wel eens gerealiseerd wat voor bevoorrechte mensen wij eigenlijk zijn? Nou bedoel ik vandaag dat niet eens wat onze sociale en maatschappelijke omstandigheden betreft, al zou daar in het bijzonder in deze barre weersomstandigheden heel wat over te zeggen zijn van datgene wat wij voor hebben boven zoveel anderen. Maar nou bedoel ik dat vanmorgen alleen maar eens in geestelijk opzicht. Bevoorrechte mens. Niet alleen daarin dat wij mogen leven op de akker waar de zaaier het zaad van het evangelie uitstrooit en het koninkrijk der hemelen bezig is zijn heerschappij te vestigen. Maar ook dat wij op die akker mogen leven op een dergelijke manier dat mensen als vader Abraham en de profeet Jesaja jaloers op ons zouden zijn geweest en graag met ons zouden hebben willen ruilen van plaats. Moet je nou eens indenken, jongens en meisjes. Abraham, die vriend van God, die de Heere soms persoonlijk op bezoek kreeg. Jesaja, die man die zo machtig kon profeteren. En die jaloers zou zijn geweest op ons. Omdat zij alleen maar uit de verte gezien hebben wat voor ons nabij is gekomen. De Heere Jezus zegt het immers, zij hebben begeer te horen wat uw oren hebben gehoord, maar zij hebben het niet gehoord. Het grote verschil ligt hierin, gemeente, dat zij leefden in de tijd van de belofte. Terwijl wij mogen leven in de tijd van de vervulling, al blijven tegelijkertijd nog heel wat beloften ter vervulling over. Wij mogen leven in de tijd waarin Gods oud-testamentische beloften vervuld zijn in het komen van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, die het koninkrijk van zijn genade vestigt op aarde. En over die vervulling van de aarde met het koninkrijk dat komen zal, vertelt de Heere Jezus in de gelijkenis van de zaaier, die ik vorige keer met u dacht te lezen, maar waar we halverwege zijn gestopt, omdat er zoveel stof in deze tekst, in deze gelijkenis bleek te zitten. Daar ligt onze verantwoordelijkheid dan ook, gemeente. De Heere zegt, zie dan toe, hoe gij hoort. Het gaat hier in de kerk eigenlijk net als thuis. Jullie weten dat wel, jongens en meisjes. Vader of moeder die roept naar Jan die aan de tafel nog zit. Jan, het wordt tijd om naar bed te gaan. En Jan die knikt, maar die blijft zitten. En 5 minuten later dan zeggen ze opnieuw, Jan, het wordt tijd. En dan zegt Jan, ik heb het wel gehoord. Maar er gebeurt niks. Hij blijft nog zitten waar hij zit. Jullie zien waarschijnlijk jezelf al ondertussen. Maar vader en moeder zeggen, Jan, het is er ons niet om begonnen dat je het alleen maar hoort, maar je moet het ook doen, vooruit dan. Maar zo is het in de kerk nou ook. Met een duidelijker voorbeeld kan ik het niet verklaren. Je hebt in de kerk mensen die horen en die komen uit de kerk en als je er dan over praat, dan zeggen ze, ja, maar ik heb het wel gehoord, hoor. En er verandert niks. En er zijn er die horen en in wier leven het merkbaar wordt dat ze het hebben verstaan. Daar gaat het nou om, gemeente. Als we luisteren naar de gelijkenis van de zaaier. Dat we het horen. En dat we dan gaan zeggen, Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Wat een zegen, gemeente, waar zo het woord van God wordt gehoord en verstaan. De Heere Jezus bepaalt ons daarbij wanneer we vanmorgen voor de 2e keer willen luisteren naar de gelijkenis van de zaaier. En wij zien dan de zaaier zaait het woord van het koninkrijk. En we ontdekken 3 dingen. Daar zijn hoorders die ontvangen, daar zijn hoorders zonder meer en daar zijn hoorders die verstaan. En als u vorige keer uw beeld nog niet hebt teruggevonden, in die mensen die leken op dat zaad dat langs de weg viel, dan betekent dat dat u vanmorgen uw naam moet horen. En anders bent u net als die jongen die zegt, ik heb het wel gehoord hoor, maar die rustig blijft zitten waar hij zit. Dus dat is de boodschap, de zaaier zaait het woord van het koninkrijk. Hoorders die ontvangen, hoorders zonder meer, hoorders die verstaan. Wij worden dus vanmorgen gemeente opnieuw door de Heere Jezus in de gelijkenis die hij als eerste verteld heeft aan zijn hoorders, meegenomen naar die akker waarop die Joodse boer loopt, die met brede gebaren het zaad zaait in de verwachting dat hij straks zijn oogst zal mogen binnenhalen, waarvan hij en zijn gezin zal kunnen leven. Voortgaande en wenende, zo hebben we hem 14 dagen geleden gezien. En wij weten inmiddels van 14 dagen geleden ook dat het in het beeld van die zaaier gaat om de komst van de koning van het koninkrijk der hemelen, om de wijze waarop hij zijn heerschappij vestigt. We hebben tegen elkaar gezegd, dat lijkt er helemaal niet op dat het daarom gaat, zoals trouwens de Heere Jezus, zoals hij daar zit te vertellen op de voorplecht van een eenvoudige visserschuit, ook bepaald niet lijkt op een koning die bezig is om zijn koninkrijk te openbaren, maar het is toch zo, gemeente. Het gaat ook vanmorgen over die koning die eens zal komen, voorafgegaan door engelen die zo luid zullen bazuiden dat het zal doordringen tot op de bodem van het graf, zodat de doden zullen worden opgewekt. En die wordt gevolgd door zijn hemelse strijdkrachten die een einde zullen maken aan het optreden van de geallieerde legers van de wereld en van de antichrist, die te eten worden gegeven aan het gevogelte des hemels en de wilde dieren van het veld, en die de laatste verzetshaarden tegen de komst van dit koninkrijk zullen uitroeien. En alle vijanden zullen brengen tot het buigen voor de koning en het erkennen in overgave: hij is Heer. Dan verschijnt die koning als een ruiter hoog gezeten op zijn witte paard, met de dodelijke adem van zijn mond als een zwaard dat hij bij zich heeft. Met de bijl waarmee hij omkapt de hoge bomen van hen die zichzelf hoog achten en meenden dat ze wat hadden in te brengen. En met de wan in zijn hand waardoor hij kaf en koren van elkaar gaat scheiden op de dorsvloer. Maar nu verschijnt hij in de nederige, afhankelijke gestalte van de zaaier, die te voet wandelt over de akker en dat nederige, afhankelijke werk van het zaadzaaien verricht, als een bewijs van Gods langmoedigheid over deze wereld, als een teken dat het de Heere menens is wanneer hij zegt dat hij lust heeft niet in de ondergang van de zondaar, maar daarin dat die zondaar zich bekeert en leeft. Zaaien, het zaad van het evangelie, dat is het werkwoord van het koninkrijk der hemelen in onze bedeling. Dat is een bewijs van Gods taaie geduld dat hij met ons wil hebben. De vorige keer hebben we al gezien dat terwijl die koning, wanneer hij tenslotte hoog te paard zal verschijnen, door niets en niemand kan worden tegengehouden, hij in zijn zaaierswerk nogal wat tegenstand ontmoet. En we hebben vorige keer gezegd, het lijkt eigenlijk op niks uit te lopen, dat werk van die zaaier, want we zagen het beeld van zo'n oosterse akker, waarover kriskras allerlei paadjes lopen, vastgetreden en platgelopen, omdat de mensen de moeite niet nemen om er omheen te gaan, maar dwars over die akker lopen in de richting van het dorp. En we zagen de vogels neerschieten om dat zaad dat bij de weg viel weg te pikken. En ik zou eigenlijk vanmorgen daarop teruggrijpend u nog eens willen vragen, gemeente: hebt u in de laatste weken veel last van de vogels gehad? Ik heb zo hier en daar de indruk van wel. Mag ik nou eens één voorbeeld noemen? Moet je niet boos worden, hoor. Maar ik geloof dat er vorige week zondag nogal wat ijsvogels hier door de kerk in vlogen. En dat die bij heel wat mensen het zaad van het evangelie hebben weggepikt. En dat de reactie bij het uitgaan van de kerk op die zondag, toen het onverwacht zo koud was als we het bijna nooit hebben, bewees dat wij door die ijsvogels dat zaad hebben laten wegpikken. En dat nog wel op een zondag waarop de Heere ons vanuit zijn woord zo bepaalde bij onze totale rechteloosheid. Dan zeggen wij: we hebben niks verdiend, we hebben alles verbeurd. Maar als je dan voor ogen zou zien, gemeente, de Heere Jezus Christus, zoals in zijn naaktheid hing aan het kruis, terwijl de zon op zijn lichaam brandde zonder enige beschutting. Als je probeert voor ogen te stellen de manier waarop sommigen achter het ijzeren gordijn in de barre kou van deze winter hun geloof hebben te beleven, dan zeg ik: gemeente, ligt daar niet het bewijs dat wij al te gemakkelijk de vogels het zaad van het evangelie laten wegpikken? Een ieder onderzoeke zichzelf nauw. Ja, zeer nauw. Maar in elk geval, gemeente, bij die mensen bij wie het zaad langs de weg valt, daar doet dat woord niks. Ze zijn er onvatbaar voor. Het woord dat verdwijnt ook weer. Een benauwende situatie. De situatie die we vanmorgen tegenkomen, die lijkt heel wat beter. Die lijkt eigenlijk op het tegendeel daarvan. De Heere Jezus zegt niet voor niks in de 20e vers bij de uitleg van deze gelijkenis met één al het woordje maar. Met andere woorden, we hebben hier met hele andere mensen te maken. Een radicale tegenstelling doet zich voor. En ons enthousiasme wordt vanaf het begin wel een beetje getemperd door het feit dat de Heere Jezus er zo over vertelt, over een steenachtige rotsbodem. En het feit dat er geen diepte van aarde is, en je krijgt toch met één al bij jezelf het gevoel van hoe zal dat nou eigenlijk aflopen? Maar eerlijk is eerlijk, gemeente, het is een verkwikkend beeld wat we om te beginnen te zien krijgen. Want op dat deel van de akker, daar schiet het zaad, er stond op het vliegt de grond uit. Je hoeft niet eindeloos te zitten wachten, je hoeft niet te denken, doet het nou wat of doet het nou niks. Het lijkt een wonder, het belooft heel wat. Maar dan komt meteen daarna in het volgende vers het woordje maar en in vers 21 het woordje doch. Dat woordje dat een schaduw legt over allerlei situaties die zo heel goed leken te beginnen en die zo heel slecht eindigen. Want wanneer dat zaad aan de grond uitvliegt alsof het behoorde tot het zaad van de wonderboom van Jona, gaan de dagen lengen, gaat het naar de zomer toe en de zon komt steeds rechter erboven te branden. En je ziet het verschrompelen. Je ziet het verdorren. En er blijft tenslotte niks over dan een paar dorre sprietjes, waar je zelfs niks aan hebt om er de kachel mee aan te maken. Want het vuur dat jaagt er gewoon doorheen. En de boer die zijn akker wel kent, die weet dat zit hem in de ondergrond. Daar onder dat gedeelte van de akker, daar zit een stuk rotsbodem. En er ligt wel een laagje grond overheen en dat lijkt wel vruchtbaar, omdat het zo ondiep is. Maar je helpt er niks aan door diep te ploegen, want de ploeg die slaat kapot op die granieten rots die eronder ligt. En die boer die moet tenslotte zeggen, het zal daar nooit wat worden. Het beeld dat de Heer Jezus ons daar tekent, gemeente, is inderdaad een heel ander dan het vorige. Een veel sympathieker beeld, een veel verkiezelijker beeld lijkt het ook. Want zo onvatbaar als die mensen zijn, wier beeld getekend wordt bij die weg die platgetreden en vastgelopen is, zo ontvankelijk zijn deze mensen. Ze horen het woord en ze nemen het terstond met vreugde aan. Je zou zeggen, dat is het droombeeld van een prediker. Mensen die enthousiast worden als ze de boodschap horen. Die zeggen, wat een boodschapper en wat een boodschap. We krijgen er niet genoeg van. Een groot profeet is onder ons opgestaan. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Er zijn twee dingen waar de Heer Jezus meteen onze aandacht voor vraagt en die wij dus goed in de gaten moeten houden. Dat is het feit dat ze terstond het woord ontvangen en dat ze het met vreugde ontvangen. De Heer Jezus zegt, het kost bij die mensen helemaal geen moeite en betekent bij die mensen helemaal geen strijd. Er is met één de grote blijdschap. Ja, zegt iemand die al een beetje voelt waar het naartoe gaat, maar mag dat dan niet, dominee? Het evangelie is toch een blijde boodschap. En het kan toch ook vlug gaan. Denk maar aan de Pinksterdag. Toen waren er 3000 die het evangelie gaarne aannamen. En die op diezelfde dag werden gedoopt en toegebracht tot de gemeente die zalig werd. Nou, dat kan inderdaad, gemeente. En die tijden zijn er in de kerk dat dat wel eens wat meer dan anders gebeurt. Al moet u zich ook weer niet vergissen, want die 3000 op de Pinksterdag, dat zijn mensen die beginnen met onder de prediking verslagen te worden in het hart en te belijden: wij hebben de Zoon van God gedood, en die het uitroepen: wat moeten wij doen, mannen en broeders, om zalig te worden? Maar weet u, de Heere Jezus is in deze gelijkenis aan het woord. En de Heere Jezus is, ik zeg het met alle eerbied, bepaald geen zwartkijker, gemeente. Wanneer de fariseeën zwart kijken omdat de Heere bij een zondig mens in huis is gegaan om daar te herbergen, dan is hij de eerste om te zeggen: heden is deze huize zaligheid geschied. Maar de Heere Jezus die weet zo goed wat in het hart van de mens is. En de Heere Jezus zegt daarom tegen zijn discipelen, die straks zullen moeten uitgaan met het zaad van het evangelie, en die daarom als ambtsdragers in zijn dienst moeten leren onderscheiden, om ook met onderscheid te kunnen spreken en te kunnen preken, dan sterft het soms ook zo vlug weer af. Het koninkrijk komt op de wijze van het zaad, zegt de Heere Jezus. En dat is, ik moet dat vanmorgen toch met alle klem zeggen, gemeente, dat is een hele andere manier dan ons beweerd wordt door allerlei kringen van groepen en opwekkingsbewegingen. Dan gaat het allemaal zo vlug. Dan hoor je van de ene of op de andere dag van mensen die komend vanuit de wereld de Heere Jezus Christus hebben aangenomen en hun hart voor de Heere Jezus hebben opengezet. En als je de bladen leest en als je de rondzendbrieven leest, dan hoor je van de ene overwinning naar de andere. En je hoort eigenlijk nooit van teleurstelling en je hoort nooit van afval. En dan moet u toch eens opletten wanneer u daar wat vatbaar voor bent. En ik zeg het in het bijzonder aan onze jonge mensen die met dat soort dingen in aanraking komen. Je moet het eens afkijken. En je eens afvragen: wat is er na een jaar over van die geweldige verhalen en van die grote getallen? Want weet u wat ik zo merkwaardig vind, gemeente? Ik ga dat wel eens een keer na, maar dan krijg je 10 jaar lang van die brieven waar elke keer in staat van: er zijn er weer zoveel die hun hart aan de Heer Jezus hebben gegeven. En als je dan eens een keer in aanraking komt met zo'n kring of met zo'n groep en je kijkt er eens, dan zeg je: hoe komt het nou dat jullie na 10 jaar nog nooit een grotere zaal nodig hebben? Ja, dat moet je dan natuurlijk niet vragen, dan halen ze de schouders op. Wat komt er tot rijpheid? Weet u wat het grote gevaar is in dat soort gevallen, gemeente? De Heere Jezus zegt: daar is een gemis aan diepte. Daar wordt wel het gevoel van een mens geraakt, en vandaar dat het ook zo ineens boven is. Maar het hart van de mensen wordt niet veranderd. Er is vaak dan alleen maar oog voor de belovende kant van het evangelie. Voor een Jezus die de koning is die je mag dienen. Die de profeet is die je mooie dingen kan leren. Maar die niet de priester is die je zonde moet dragen en je schuld moet verzoenen. En dan is de Heilige Geest er wel voor om ons te versieren met vruchten en met alle mogelijke gaven. Maar is er niet tot ontdekking van onze schuld en tot ontdekking van onze zonde. En daar ligt het probleem, gemeente. Als je met zulke mensen spreekt, dan is het altijd allemaal zo blij en zo fijn en zo mooi. En dan zeggen ze: we zijn toch alweer zo geweldig gegroeid. En dan vraag je in alle liefde en dan vraag je in alle teerheid: en hoe is het nou met het groeien in de zelfkennis? En hoe is het nou met het groeien in de zondekennis? Zeggen ze: ja, maar dat hebben we toch achter de rug? Dat heeft de Heer Jezus toch allemaal voor ons gedaan? Daar hebben we nou toch niks mee te maken? En met de ontdekkende boodschap van de wet, daar hebben wij toch geen boodschap meer aan? Wij leven nou toch door de geest? Als het gaat over de zonde die blijft, als het gaat over de droefheid naar God, als het gaat over de strijd die het geloof meebrengt, als het gaat over de aanvechtingen die tot het laatste toe in je leven kunnen blijven, als je vraagt naar de wortels van hun leven, dan kunnen ze daar niet tegen. Is dat bij u en bij jou misschien zo? Dat merk je. Weet u waaraan u dat kunt merken als ik uw beeld op dit ogenblik teken, dan wordt u kriebelig. Dan zit u op dit ogenblik eigenlijk met de neiging om je vuisten te ballen in je broekzak. Want dit is een boodschap die je uiteindelijk niet wilt horen. En je zegt, moet dat nou zo? Moet dat nou altijd weer zo in de kerk? Dan zeg ik, mijn beste broeder en zuster, mijn jongere meisje die op dit ogenblik kriebelig wordt, dan moet je eens even luisteren. De Heere Jezus die zegt het. Mag ik het dan verzwijgen? Mag ik het dan verzwijgen? We moeten elkaar toch eerlijk behandelen, gemeente, omdat het op een eeuwigheid aangaat. En die eeuwigheid is veel dichterbij dan dat we denken soms. Dat hebben we deze week toch sterk ervaren. Is nou eens eerlijk, gemeente, zitten er hier vanmorgen in de kerk mensen, jongeren en ouderen, die geërgerd worden wanneer de Heere Jezus heel eerlijk de dingen bij de naam noemt. Wanneer de Heere Jezus spreekt van zonde, van de noodzaak tot bekering. Wanneer de Heere Jezus door die buitenkant heen prikt. En wanneer de Heere Jezus die eigengemaakte vroomheid ontmaskert. Zijn er ook onder ons niet die aanvankelijk als eerste Hosanna riepen? En die langzamerhand geneigd zijn om het hardst te roepen kruist hem. En die nu bezig zijn zich af te keren, misschien alleen nog maar innerlijk, maar tenslotte ook letterlijk van deze boodschap, die niet strelend is voor ons vrome, godsdienstige vlees. Zijn er onder ons niet gemeenten die deze reden te hard vinden en die dat zelfonderzoek niet willen en die zeggen, ja maar als het nou altijd zo moet in de kerk, dan hoeft het voor mij niet meer. Zitten er hier niet gemeenten van die tijdgelovigen, want die zeiden die de Heere Jezus op het oog heeft, die niet willen dat het woord doorstoot naar het innerlijke leven, die niet willen dat dat woord gaat vragen naar de wortels van datgene wat je dan zelf geloof noemt en wat je zelf het nieuwe leven noemt. Die niet weten willen, die niet horen willen van die droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Die het onzin vinden wanneer in de kerk altijd maar weer de bekering wordt gepredikt als noodzakelijk, blijvend noodzakelijk. Die daar niet van willen weten, omdat ze dan zichzelf moeten verliezen. Omdat ze dan klein moeten worden en ze willen zojuist groot zijn. Ze willen zo graag blijven zeggen, wij zijn zo gegroeid. De Heere Jezus waarschuwt. En hij zegt, het lijkt allemaal mooi en het lijkt allemaal prachtig, maar als de verdrukking komt, dan haken ze af. En dan gebruikt hij weer dat woordje terstond. Want het zijn mensen van het moment. Mensen die leven niet van geloof, maar die leven van bevlieging. Oppervlakkig, al lijkt het misschien heel wat. En weet u waarom zulke mensen afhaken als het eens een keer een beetje tegen zit? Omdat ze ten diepste zich door het woord niet hebben laten ontdekken aan hun zonde die verzoend, aan hun schuld die betaald, aan hun straf die gedragen moet worden. Omdat er geen groei was in de diepte. En daarom kregen ze geen borg nodig voor hun schuld en geen zalig maken voor hun zonde. En daarom bleven ze steken in een Jezus die een goede vriend is en die een lieve helper in alle nood is. En dan hou je het niet vol, gemeente, want dan staat er in de Heere Jezus niet voldoende tegenwicht tegenover verdrukking en tegenover vervolging. Omdat ze nooit waarachtig geleerd hebben, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Herkennen we onszelf, gemeente? Zijn we er wel eens bang voor dat dit ons beeld is? Hebben we ons nooit afgevraagd, zou ik het wel volhouden wanneer er hier vervolging komt? Dat is geen best teken. Het levende geloof leert ons de Heer Jezus Christus, dat is nooit zo zelfverzekerd, gemeend. Dat levende geloof dat zegt als het deze dingen hoort, wat wordt er van mij in die staat? O Vader, zo gij ons verlaat. Als u nog nooit gevraagd hebt, ben ik het Heer. Toen de Heer Jezus Christus de kring rondkeek en zei, één van u zal mij verraden. Als u nog nooit van harte gebeden hebt, Heere, door grond en ken. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. Als u zich verzet tegen een wetsprediking, waardoor u hoe langer hoe meer aan uw zondige aard wordt ontdekt. Een prediking die leidt tot blijvende verootmoediging, die spreekt van de strijd van het geloof. Dan moet u zich in alle ernst afvragen of de Heer Jezus Christus hier niet uw en jouw beeld tekent. Dan moet u zich eens afvragen, wie ben ik nou eigenlijk voor de Heer? En wie is de Heer voor mij? Het is een boodschap van diepe ernst, gemeente. Al leek het dan aan het begin een beetje beter dan bij die vorige. Want zo'n platgetreden pad, dat laat zich gemakkelijker ontploegen dan die rotsbodem die er bij zulke mensen onder zit. Wie het hardst Hosanna roept, roept vaak het eerst, kruist hem. En een tijdgelovige kan wanneer hij afvalt bijna nooit meer terug, gemeente. Dat gevoel, dat blije, dat mooi, dat camoufleert alleen maar die harde ondergrond die die boer niet kan verwijderen, zodat hij zegt op dat stuk van de akker wordt het nooit wat. Maar die de Heere Jezus Christus als de hemelse zaaier kan verwijderen door het dynamiet van het woord dat eronder wordt gelegd. Maar dan gaat het er wel hard toe. We moeten nodig verder, gemeente, want anders dan komen we vanmorgen nog niet klaar met het luisteren naar dit indringende onderwijs. En als we verder gaan met de zaaier over de akker, dan komen we nieuwe teleurstelling voor die zaaier tegen. Ogenschijnlijk kan het op dit stuk van de akker goed gaan, want hier is aarde waar wat groeien wil. En dat blijkt ook wel, want er komt het een en ander boven. Maar het blijkt ook al gauw dat er niet voldoende op dat stuk is geploegd, want de dorens en de dis die groeien ook op. En die groeien veel harder. Want dat zaad dat wordt van buitenaf in de akker gestrooid. Maar die dorens en die distels die horen bij die grond. Die zijn er thuis. Die groeien daar veel weliger en veel tieriger. En ze onttrekken om te beginnen voedsel aan het goede zaad. En ze steken er al spoedig bovenuit. En ze verstikken het tenslotte, zodat het weer niks wordt. Het is weer een heel ander beeld, gemeente. En als u uzelf nog niet bent tegengekomen, dan luistert u maar eens om te kijken of dit misschien uw en jouw beeld is. Deze mensen zijn niet onvatbaar zoals de eersten die worden genoemd. Ze zijn ook niet zo licht ontvankelijk en onvlambaar als dat tweede deel. De Heere Jezus zegt, deze is het die het woord hoort. Maar dan zegt hij er verder niks meer achteraan. Dat zegt hij in die andere gevallen wel. Eerst het woord horen en niet verstaan. Dan het woord horen en ontvangen. En tenslotte horen en verstaan. Maar hier blijft het bij dat horen. Dat wil zeggen, je hebt hier te maken met iemand die niet onverschillig is. Iemand die niet oppervlakkig is. Iemand die trouw in de kerk is, die echt onder de prediking zit. Hij hoort het wel. En als hij uit de kerk komt, dan zegt hij tegen je, ik weet het allemaal wel, dominee. Maar het komt niet verder. Het blijft maar zo. Soms worden ze geraakt, maar het ebt ook zo weer weg. Soms worden ze aan het denken gezet, maar het loopt ook zo weer vast. Hij hoort, zegt de Heere Jezus, Naar mag je er dan achteraan denken. En nog, dan zou je allerlei dingen kunnen invullen. En misschien dat u voor uzelf dan ook wel allerlei dingen moet invullen vanmorgen. Dat u moet zeggen, maar mijn zonde die staat me in de weg omdat ik er niet mee breken wil. En mijn ongerechtigheid waar ik in leef. En mijn verkeerde verhoudingen die er in mijn leven zijn. Maar de Heere Jezus, die de grote kenner van zijn gemeente is, vult maar twee dingen in. En dat zijn nou uitgerekend dingen waarvan wij het gevoel hebben, daar kun je een mens toch eigenlijk niet van beschuldigen. En dat kun je ook nog heel goed verontschuldigen. Want de Heere Jezus zegt, het zit in het leven van die mensen vast. Aan de ene kant op de zorgvuldigheden van het leven. En aan de andere kant op de verleiding van de rijkdom. En daardoor komt het niet verder. Er moest in dat leven gewiet worden en dat gebeurde niet. Er werd eens een keer een distel bovengronds afgesneden. En er werd eens een keer een doorn weggehaald. Maar het helpt niet. Er zit geen schot in dat leven. En langzaam maar zeker worden ze onvruchtbaar. Eerst worden ze nog wel eens een keertje onrustig. En zeggen ze onder de prediking, het zou toch anders moeten in mijn leven. Maar langzamerhand leg je erbij neer. Het zaad wordt verstikt. Het wordt wel minder, maar niet beter. En opnieuw vraag ik, is dat uw beeld en is dat jouw beeld, broeders en zusters, jongens en meisjes? We beginnen onverschillig wel, nee. Je zit in de kerk en je hoort. Je weet ook terdege waar het over gaat. Het komt in al die jaren niet verder. Je hebt misschien wel met de gemeente meegezeten in de Ebenezerkerk en in de Jeruzalemkerk. En je was erbij die zondag in de Ark. En je zat er de eerste zondag in de oude schuilplaats. En je zat er in de Maranatha-kerk en in het kerkje aan de zee. En nou heb je hier je plekje alweer gevonden. Maar als je eerlijk bent, moet je zeggen, het is al die jaren in mijn leven nog nooit een stap verder gekomen. En het gevolg is dat je een grote hekel gaat krijgen aan huisbezoek. Want die broeders die vragen elke keer van, ben je nou ook een eindje verder gekomen? En dan wil je niet van nee zeggen, maar je weet ook niet wat je anders moet zeggen. Mag ik eens vragen? En ik hoop dat u onthoudt dat deze dingen in liefde worden gezegd, omdat de Heere Jezus zelf ze zegt. Zit er misschien onkruid in je leven? Zijn daar misschien de doornen van de zorgen die je in beslag nemen? Zorgen drijven een mens echt niet altijd naar de Heere uit, gemeend. Zorgen kunnen je ook neerdrukken, zorgen in je leven, zorgen over je gezondheid, zorgen over je huwelijk, zorgen over je gezin, zorgen over je kinderen, zorgen over je bedrijf. Zorgen die je krijgt en die je jezelf maakt. Of zitten er misschien de distels van de verleiding van de rijkdom? Er staat in het Grieks een woord dat je ook kunt vertalen als de distels van het bedrog van de rijkdom. Dat je je daardoor laat bedriegen, gemeente. De waan dat je het goed hebt als je maar geld hebt en als je maar kunt doen waar je zin in hebt. De waan dat rijkdom, dat welvaart je ook je welzijn zou betekenen. Zit er dat misschien, gemeente, dat je zo druk bent met je bedrijf en dat je zaakjes zo in beslag neemt dat je aan die andere dingen niet toekomt, dat je aan de Bijbelstudie niet toekomt, dat je de omgang met de Heere in het gebed nog wel eens een keertje laat schieten? En dan hoor je het woord wel, dat woord dat op een nieuwjaarsmorgen zegt, wees in geen ding bezorgd, want Hij zorgt voor u. En dat woord dat tegen je zegt, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En dat woord dat zegt, één ding is nodig en gij bekommert en verontrust u over vele dingen. En dan zit je in de kerk en dan zeg je, ja, eigenlijk is het ook zo. Hoort u het bij uzelf? Ik herken mezelf ook nog alles een keer hoor. Maar hoort u het bij uzelf? Eigenlijk is het wel waar. Eigenlijk. Dat woord dat de duivel gebruikt om je in slaap te sussen. Want dan zeg je tegen jezelf, net als die jongen daar aan tafel tegen zijn moeder, ik heb het wel gehoord. Maar er verandert in je leven niks. Want die andere dingen hebben de overhand en die nemen de overhand en die krijgen hoe langer hoe meer de overhand. Die torens en die distels, die maken dat het woord zijn werk niet kan doen. Want je hebt zoveel zorgen en je bent nou één keer altijd zo druk. En die doornen groeien door, de hoogte in en ondergronds de breedte in. Ja, zegt iemand, maar daar kan ik toch niks aan doen? Dat er nou zoveel zorgen in mijn leven zijn, dat mijn hart daardoor wat overstelpt. Dat mijn zaak me zo opeist. Dan ben ik geneigd om u gelijk te geven. Maar de Heere Jezus, die doet dat niet, gemeente. Want waar komen die dorens en die distels vandaan? Die zaait hij niet. Die komen op uit de bodem van je eigen hart. Daar liggen de zaden van dat onkruid, gemeente. Hij zaait goed zaad. Die zaden liggen in de akker van ons leven. De Heer Jezus zegt vanmorgen, zou er ook gewiet moeten worden. Niet in het tuintje van een ander, want dat is zo makkelijk, maar in je eigen tuintje. Wees eens eerlijk. Wat zou er in je leven nou uit moeten, omdat het de gang van het woord in de weg staat? Heb je daarvoor wel eens op je knieën over de akker van je leven gekropen om dat te ontdekken? Heb je het mes er wel eens ingezet om die distels eruit te steken met wortel en tak? Heb je wel eens een keer bloed in de handen gekregen van het trekken aan die doornen, omdat je zei, ze moeten eruit, want het gaat om een ziel en om een zaligheid? Of koesteren we die zorgen? En willen we die doornen en die distels eigenlijk niet kwijt? Vanmorgen zegt de Heere Jezus, en u vraagt zich maar af of het tegen u en tegen jou gezegd wordt. Er moet gewied worden. Want als het bij horen alleen blijft, dan zal het tegen je getuigen in de grote dag van de toekomst van deze koning. Als het bij horen blijft, dan stik je er tenslotte in. Want hoorders moeten daders worden. En de Heere is een God die geeft wat hij beveelt. Maar ja, gemeente, het ziet er alles met alles dan toch niet zo best uit daar op de akker van die koningzaaier. Want tot nog toe is er geen vrucht te vinden en driekwart van het zaad is al gezaaid. Dat is de realiteit van het koninkrijk der hemelen, gemeente. Niet met de bedoeling om daarmee te gaan zitten rekenen en er sommetjes van te maken. En te zeggen, zo is het dus blijkbaar. 75% van het zaad dat gaat verloren. Het is wel een zaak om er rekening mee te houden, gemeente. Zo gaat het op de akker waar het koninkrijk der hemelen komt op de wijze van het zaad. De Heere die kent geen gemeente van allemaal gelovigen zoals sommige mensen ze wel menen te kennen. De Heere die zegt, er is onderscheid tussen wie hoort en wie hoort. En wanneer de zaaier van het evangelie zaad niet zondag aan zondag de boodschap van de noodzakelijke bekering laat horen. Dan komt hij met een boodschap die over een groot deel van de hoorders heen gaat. Dan pleistert hij met loze kalk. Of dan vlijt hij mensen met valse rust. De koninklijke zaaier heeft het tenslotte zelf ervaren toen hij door Israël ging al wenende en zaaiende en toen hij het moest klagen. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik begeerd uw kinderen bijeen te vergaderen, gelijk een hen haar kuikens vergaderd, maar gij hebt niet gewild. Het ligt niet aan het zaad, gemeente, want ederlei zaad gaat over de hele akker. En het is levend zaad, het is kiemkrachtig zaad. Het is het onvergankelijke zaad van het eeuwig blijvende woord van God. Toch, driekwart geeft geen vrucht. Ik zie er maar zo weinig van, zeggen mensen dan wel eens een keer tegen je. Dat zei de Heere Jezus ook al. En hij waarschuwt nota bene dan nog het sterkst voor diegene bij wie er zo spoedig wat van te zien valt. Omdat hij zegt, daar heb je het gevaar van het oppervlakkige, van de buitenkant, van het geloven dat goed is voor een tijd in plaats van voor de eeuwigheid. Er is nog 25% over in de zaadbuidel. En dan komt het tenslotte toch heerlijk goed, gemeente, want dan lees ik in een ander deel. En dat geeft moed om door te gaan met zaaien tot op deze zondag januari 1987. Een ander deel viel in goede aarde en het draagt vrucht. En tegenover het drievoudige verlies aan de ene kant zie je een drievoudige winst aan de andere kant openbaar komen. 160 en 30-voudig. Het verlies wordt goed gemaakt, gemeente. De zaaier van het evangelie. Oh, hij moet realistisch zijn en de dingen bij de naam noemen, zoals ze vanmorgen bij de naam worden genoemd. Maar je mag zaaien in de verwachting van de oogst. Het is niet te vergeefs wat hier vanmorgen gebeurt, gemeente. Hoe zou het ook anders kunnen met zo'n koninklijke zaaier, dat wie zijn eigen woord zegt, als zijn ziel zich tot een schuldoffer zal gesteld hebben, zo zal hij zaad zien en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Dat geeft vrucht, gemeente, dat offer van de Heere Jezus, dat welbehagen van de Vader, waardoor hij van eeuwigheid besloten heeft dat zijn schuren vol zullen worden met de oogst die het zaad van het evangelie hem geeft. Want het zaad dat valt daar tenslotte in de goede aarde. En nog een keer, gemeente, het is hetzelfde zaad. Het is geen ander deel. En de ernst van wat we tot nog toe gezien hebben blijkt nu nog veel duidelijker dan dat we het van tevoren hebben kunnen zien. Het lag niet aan het zaad en het lag niet aan de koninklijke zaaier, maar het lag aan de bodem die onvatbaar was. Het lag aan die bodem die de rotsbodem verborg onder een prachtige en mooi lijkende buitenkant. Aan die bodem waarin het onkruid welig kon groeien. Deze zijn het die het woord horen en het verstaan. En daar komt het nou maar op aan, gemeente. Want waar het verstaan wordt, daar wordt het geloofd. En waar het koninkrijk doorbreekt, daar is de bekering. En daar vind je dus ook de vrucht van geloof en bekering. En als je vraagt, hoe kan dat dan? Dan zegt de Heer Jezus, daar viel het zaad in goede aarde. Geen platgetreden pad, geen rotsbodem, geen kiemen van onkruid die van alle kanten daar zaten. Maar het onkruid dat is aangepakt. En dat harde hart dat is tot een vlezenhart geworden. En die platgetreden paadjes die zijn omgeploegd met de ploegscharen van het woord. Goede aarde. Ach, zegt iemand, maar hoe kan dat nou? Want er is toch niemand die goed is. En er is toch geen enkel hart dat van nature gesteld is op het zaad van het evangelie. Nou, precies, daar heb je het nou. Het is volkomen duidelijk, gemeente, op dit deel van de akker is iemand aan het werk geweest. Er is de Heilige Geest aan het werk geweest. De Heer Jezus noemt het hier niet, maar het is duidelijk dat hij ervan uitgaat. Die geest, de akker openlegt met de ploegschaar van het evangelie om het ontvankelijk te maken voor het zaad van het woord. De Heilige Geest die dat platgetreden pad omploegt met het woord dat er doorheen gaat. En soms dan lijkt het alsof het vanzelf gaat. En dan is er een jongere die van jongs af aan de Heere vreest. Maar soms ook moet het er diep doorheen en soms moet het dynamiet van het woord eraan te pas komen om zo'n leven op te schrikken, om het te doen trillen op de fundamenten waarop het stond. En het onkruid dat werd weggehaald. En de dauw van de geest legde er zich over. En de vruchtbare regen van boven doorvochtigde de aardkluiten. En er kwam plaats voor het woord. Het werd gehoord. Ja, dat lees je voor de vierde keer, gemeente. Die goede grond die wordt uiteindelijk net zo bezaaid als de slechte grond. Dat wordt hier heel duidelijk. Net zo en niet anders. Maar het zaad dat dringt erin door. En het gaat daarin wortelen. En het krijgt vastheid. En het loopt uit. En het gaat vruchten dragen. Door dat woord dat een kracht Gods blijkt te zijn. Tot zaligheid. Nee, dan groeit er geen vrucht van eigen bodem, gemeente. Dan groeit er de vrucht van het woord van God. Vrucht die uit hem is. Vrucht die bestaat in kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. Vruchten van geloof, hoop en liefde. Vruchten van geloof en bekering. Vruchten van de droefheid naar God en het geloof in Christus en begeerte naar levensheiliging. En dan komt het in verschillende maten. Dan is er een Maria van Bethanië die haar liefde openbaart aan de Heer Jezus Christus. En bij wie het honderdvoudig vrucht draagt. En een moordenaar aan het kruis die in een gekruisigde vloekdrager een koning herkent die de poort van het paradijs openen kan. En dan is het honderdvoudig. Maar dan is het misschien maar dertigvoudig bij een Andreas en bij een Filippus die in alle eenvoud alleen maar zeggen: kom en zie, en die een ander bij de hand nemen om te brengen tot de Heer Jezus Christus. Maar het is vrucht uit Christus, door de Heilige Geest, die door het woord aan Christus verbindt en leert vragen naar Gods wil. En ik vraag u, gemeente, hebt u in deze beide preken de zaaier gezien die voortgaat over de akker die de gemeente is, al zaaiende en al wenende, maar die toch met verwachting gaat, omdat hij weet dat de schuren vol zullen worden, die de oogst ziet rijpen op de akker van de wereld? Wij die dat woord mogen horen, gemeente, wij leven op de akker. Dat woord wordt gezaaid en dat zaad dat heeft kracht. En de geest die werkt ermee in zondaars harten. Ook nu nog, ook dit jaar. Dat is zijn langmoedigheid. Maar de oogst rijpt. Straks zendt hij zijn knechten uit om de oogst binnen te halen en de schuren te vullen. Als u dan nog buiten staat, dan is het uw eigen schuld. U bent op de akker van het woord, gemeente. De laatste vraag is: draagt dat woord in uw leven vrucht? Ach, zegt iemand, hoe weet ik dat nou? Want als ik naar mezelf kijk, dan valt het vaak zo tegen. Gelukkig maar. Want daar waar het goede zaad uitloopt en vrucht gaat dragen, daar krijg je precies het tegenovergestelde van de tijdgelovige. Die tijdgelovige die staat met de borst vooruit en die zegt: ik heb het. En ik ben het. Die aard die honderdvoudig vrucht draagt, die buigt het allerdiepst. En die zegt: o God, alleen van genade zal ik kunnen leven. Wilt u weten of het bij u vrucht draagt? De Heere Jezus zegt: dat is die het woord hoort en het verstaat en het bewaart. Is dat er nou? Dat je met Petrus mag zeggen: Heere, tot wien zouden we heen gaan dan tot u? Want gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En we hebben bekend en geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Is dat er in je leven? Dat je begeert te zitten met Maria van Bethanië aan de voeten van de Meester. Omdat je zegt: dat is het goede deel, zitten onder de dauw van zijn woorden. Die dat geloofsplantje dat ontkiemd is, doen groeien en uitlopen. Dan ben je zalig. Want zalig is een ieder die het woord van God hoort en het verstaat. En het bewaart. Zalig is een ieder. En nou toetste u uzelf voor de laatste keer. Die instemt met die psalm. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief, ook doe ik uw bevel. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis. Door zijn smaak en hart. En zinnen strelen, amen. samen danken. Heren, wat een zegen wanneer de Heilige Geest zo dat woord van u op onze harten bindt en zo de liefde tot dat woord, het zaad van het evangelie, in ons leven werkt. Dan is het niet alleen een kwestie van onze zinnen, maar ook een kwestie, en dat allereerst, van ons hart. Hart dat vernieuwd werd en dat een goede aarde werd waarin het zaad kon vallen. Dan is het zo dat uw werk in ons leven gestalte mag krijgen. Wat een voorrecht, Heren. En als we dan onszelf leren openleggen voor u en zeggen, Heren, gij weet mijn weg en hoe mijn wandel is. Dan leren we het aan u over te laten om die platgetreden paden in ons leven om te ploegen. Dan verwachten we het van u als we in ons hart zoveel van die granieten rotsbodem tegenkomen. En we zeggen, Heren, zet er het dynamiet van het woord waarin op dat die rots in stukken mag springen. En een vlees en hart in de plaats komt. Dan verwachten we het van u. En uw onkruidsbestrijdingsmiddelen die u vanuit het woord ons aanreikt. Dan vinden we in dat woord troost. Te midden van alle zorgen die er zijn. Een uitzicht bij alle verdriet en rouw dat er in ons leven zomaar ineens kan komen. Dan leren we dat woord van u bewaren. Als een kostbare schat. We raken er nooit over uitgedacht en nooit in uitgelezen. Heren, werk het maar uit. Pas het maar toe. Bereid de aarde van onze harten voor uw woord. En zaai uw zaad. Opdat het vrucht mag dragen. U bent het waard, hemelse landman. En het bewaart ons voor het vuur. Uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 89, het zevende vers. Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.